Goedemorgen, broeders en zusters. Ik wil jullie alle groeten in de naam van de Heer Jezus Christus. En het is fijn om weer in jullie midden te mogen zijn met mijn gezin. En in bijzonder deze dag, als we na gaan denken over Pinksteren. En er is natuurlijk heel veel over te zeggen over Pinksteren. Ik heb het boven mijn preek gezet. Pinksteren heeft het mogelijk gemaakt om overwinnaars te zijn. Dus Pinksteren heeft het mogelijk gemaakt om overwinnaars te zijn. En toen in de voorbereiding zat ik zo eens na te denken over in de Bijbel, zeg maar, als je teruggaat en dan helemaal uitkomt bij Adam. En dan weten we uiteindelijk in Genesis 3 door de zondeval dat Adam en Eva, die verloren de heerlijkheid van God. Daar kwam scheiding tussen God en de mens door de zondeval. En later zien we, als we verder in de Bijbel lezen, in Genesis ook verderop, we lezen over Abraham, en Abraham die ontmoette de God van de heerlijkheid. Het was een ontmoeting. En ik geloof dat Abraham wel iets van 8 keer God heeft ontmoet, maar ook daar waar hij ook iets van heeft ervaren natuurlijk. Als God ook hem zo dichtbij was. Maar uiteindelijk leefde Abraham wel door het geloof. Hij leefde door het geloof. Hij is ook de vader der gelovigen, wordt hij genoemd. En ook wij worden gerechtvaardigd door het geloof in de Zoon. Maar Abraham was ook al gerechtvaardigd door het geloof. Hij had een relatie met God. Hij had een aantal ontmoetingen met God. Dus Abraham die ontmoette de God van de heerlijkheid. Maar het gaat steeds na de zondeval als het ware een stap verder. Dus nog 1 keer bij Adam verloren ze de heerlijkheid van God door de zondeval. Dan voor het eerst weer bij Abraham ontmoet hij de God van de heerlijkheid. En dan lezen we verder, ook in de Leviticus lezen we bijvoorbeeld veel over de tabernakel. En later ook de tempel. Die werden vervuld met Gods heerlijkheid. Het ging nog een stap verder. Niet alleen een ontmoeting zoals bij Abraham. Maar dat God te midden van zijn volk kwam wonen in zijn huis. In de tabernakel. In het heilige der heiligen, daar waar God woonde. Te midden van zijn volk. En 1 keer per jaar mocht de hoge priester daar dat heilige der heiligen binnengaan op grote verzoendag. En steeds zie je daar een climax komen. Weer later, waar de profeten van hebben getuigd, is dat de Zoon zou komen. De Heer Jezus. De Heer Jezus zelf, die uiteindelijk de tempel was van Gods heerlijkheid. Jezus was werkelijk de tempel die je zelfs kon aanraken. Dan was hij niet meer op afstand, hè? Want in de tabernakel en in de tempel, daar was God nog steeds op afstand. Maar toen Jezus op aarde wandelde, was die heerlijkheid nog veel dichterbij. Ze konden hem zelfs aanraken. En er is al gezegd, hier ook bij het kindermoment, dat er een tijd kwam dat Jezus ten hemel voer. Hij is natuurlijk gestorven, hebben we gedacht, de Goede Vrijdag, Pasen, de opstanding. En uiteindelijk is hij met hemelvaart naar de Vader gegaan. En uiteindelijk zou er een andere trooster, de Heilige Geest, komen. Dus Jezus ging weg. En inderdaad, vaak hoor je dat, en ik heb er zelf ook als kind vaak ook zo gedacht, van dat het zou toch eigenlijk veel makkelijker zijn als Jezus werkelijk lichamelijk hier in ons midden zou zijn. Als je hem kon aanraken, met hem kon spreken. En toch zegt Jezus dat het beter was dat hij heen zou gaan, omdat er een ander zou zijn die nog veel dichterbij is dan Jezus naast je kon staan. We zongen in dat lied, hè? Hij is naast me, hij is om mij heen. Maar het gaat nog veel dieper, hij is nu in ons komen wonen, door wedergeboorte, als we wederom geboren zijn. De Heilige Geest hebben ontvangen. Dus dat onze dode geest levend is gemaakt met als doel dat de Heilige Geest in mijn geest is komen wonen. Zo dichtbij, dat hij altijd bij ons is. Tot aan de volleinding der wereld, zei Jezus. Dat is zoiets groots is er gebeurd met Pinksteren. Dat nu de bedoeling is na Jezus hemelvaart. Dat de gemeente bedoeld is als collectief. Niet als individu. En dat is zo'n wonder van het nieuwe verbond. Collectief tempel te zijn. Vol van zijn heerlijkheid. Dus daar waar het bij Adam en Eva wegging, is alles ons teruggebracht in de Zoon. En nou collectief, jong en oud, wij als gemeente van Jezus Christus is het de bedoeling dat wij vol zijn van zijn heerlijkheid. Dus wat is Gods bedoeling met Pinksteren? Dat zijn heerlijkheid, God zelf, Jezus zelf, in u en mij openbaar komt. Ik moet niet openbaar komen, niet mijn werken, niet mijn daden. Gods daden moeten in ons leven, God zelf moet in ons leven openbaar komen. Dat is Gods verlangen. Dat is uiteindelijk Pinksteren. Dat wij bruikbaar worden onder de leiding van Gods geest als gemeente collectief. En zijn juist daar niet de aanvallen op door de duivel, op de gemeente, op u als individu, maar ook de wereld die trekt, maar niet te vergeten ook ons vlees. Die staat in vijandschap met God, nog steeds, ook na wedergeboorte. 3 vijanden waar we mee te maken hebben. Wij allemaal. En is dat juist ook niet vandaag de dag zo'n groot probleem? Dat de duivel altijd bezig is om zijn gemeente aan te vallen. Om ons te verblinden. Om ons niet de heerlijkheid te laten zien waar het werkelijk om draait. En dat we weer in zo'n cirkel terechtkomen. Op onszelf ziende. Zwak worden in onszelf, want we zijn zwak van nature. Maar dat we een verkeerde zwakheid aanhouden in de zin van het wordt toch nooit iets. En we gaan er zo maar bij liggen. Dat is nooit de bedoeling van God. Gods bedoeling is zijn heerlijkheid in de gemeente. En dat zichtbaar wordt naar buiten toe. Dat mensen Jezus ontmoeten. Als zij u ontmoeten. Dat is een hele hoge roeping. Maar even teruggaand op 10 dagen geleden. Toen met hemelvaart gedacht. Pinksteren had het nooit kunnen worden als er geen hemelvaart was geweest. En dat vind ik ook heel belangrijk om daar even bij stil te staan. En vandaag gaan we verschillende stukjes lezen. En ik hoop dat ik u kan meenemen in datgene wat God me heeft laten zien en wat ik heb voorbereid. Ik wil met u even gaan naar Jesaja hoofdstuk 14. Daar wil ik een paar versen lezen. En pak je Bijbel erbij als je die hebt. We gaan best wel wat lezen in Jesaja hoofdstuk 14. Want ik wil eerst even, voordat we bij Pinkster uitkomen, iets laten zien over hemelvaart, wat daar gebeurd is. Maar voor hemelvaart lezen we in Jesaja 14 een stukje wat over de koning van Babel gaat. En indirect is dat een heenwijzing naar Satan. Hier gaat het in Jesaja 14 vers 12. Wil ik met u lezen. Er staat, hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster? Zoon van de dageraad. U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidevolken. Hier gaat het over de Satan, en hij wordt niet voor niks ook de engel des lichts genoemd, want hij wordt ook morgenster genoemd. Hij had iets in zich van de schepper die volledig licht is. Dus Satan, moeten we niet gering daarover denken, die probeert ook u en mij, juist de gemeente te verblinden om te komen als een engel des lichts. Dus toets ook alles aan het woord, toets ook mij, als ik dingen niet recht zie of dingen niet recht zeg. Laten we elkaar naar waarheidsvinding doen, wat zegt de schrift? Hoe moet ik dingen toetsen, de dingen van de geest? Dat is aan de hand van het woord. Want als het woord dicht blijft, hoe moet ik het dan toetsen? Waaraan dan? Het is altijd woord en geest dat samen opgaat. Dus Satan is degene die uiteindelijk morgenster werd genoemd. Maar ook Christus, weten we, vanuit Openbaring 22 vers 16, wordt morgenster genoemd. Dus de Satan had iets in zich van de schepper, maar hij was nog wel een schepsel. God is de schepper, Satan is een schepsel. Wat staat er in vers 13? En u zei in uw hart, en dan moet je opletten over de volgende versen die gaan komen, daar lees je wel 5 keer het woord ik. U zei in uw hart, dus de duivel zei in zijn hart, ik zal opstijgen naar de hemel. Ook een soort hemelvaart. Tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen. Ik, weer het woord ik, zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogte. Ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Nou, 1 ding is zeker. Satan was op zoek naar aanbidding. Hij heeft er alles aan gedaan. Hij, vooral 5 keer staat hier het woord ik. Om uiteindelijk de troon die bedoeld is voor God en zijn Zoon, de Jezus. Heeft hij naar gejaagd om die troon te bestijgen. Hij wilde gelijk zijn als de Allerhoogste. En hij wilde ook aanbeden worden. Maar wij weten, hij is uit de hemel neergeworpen op de aarde. Dus zijn hoogmoed had als gevolg de neerwerping op de aarde. Maar het gaat wel even mij over. Hij zegt hier heel duidelijk in vers 13b, zal ik mijn troon verheffen. Hij jaagde naar de troon. En de troon is een belangrijk woord in de Bijbel. Want de troon is een beeld van heerschappij. Een beeld van gezag. Daar waar gezag wordt uitgeoefend door de koning die op zijn troon zit. Satan wil de heerschappij. En hij is uit de hemel neergeworpen op de aarde. Je zou kunnen zeggen, ik weet niet of dat letterlijk zo in de Bijbel staat. Hij heeft nu zijn troon op aarde. In elk geval, hij heeft hier op aarde zijn macht. Satan, daarom ziet de wereld eruit zoals hij eruit ziet. En wat zegt hij in Lucas 4 tegen Jezus? Daar kennen we die geschiedenis denk ik wel. Dat Jezus door de Heilige Geest gestuurd wordt naar de woestijn. Niet door de duivel, maar door de Heilige Geest. Om daar verzocht te worden door de duivel. En dan zegt de duivel, als je één keer mij aanbidt. Hij zoekt aanbidding, de duivel. Eén keer mij aanbidt, dan zal ik je al deze koninkrijken geven. Dat is een bewijs dat Satan aanbidding zoekt, ook vandaag. Niet alleen uit de wereld, maar ook probeert hij dat door middel van ons te misleiden. Dat wij hem als het ware gaan aanbidden als een engel des lichts. Daarom is het van belang dat we wakker zijn. En dat we werkelijk beseffen waar leef ik voor. En wat hoor ik en toets de dingen. Dat is van belang voor u en mijn leven. Van levensbelang. En niet denken van joh, de Heilige Geest leidt ons. Alles gaat vanzelf. Het is van belang dat wij het woord onderzoeken. En met elkaar doen een waarheidsvinding. Eén ding is helder. Satan die wilde naar de troon. Maar wat is nou het tegenovergestelde van Jezus? Filippenzen 2. Gaan we even niet voorlezen. Ga ik niet, trouwens, misschien kunnen we het wel even opzoeken. Ik had gezegd dat we wat meer zouden lezen. Hè? In Filippenzen 2, het tegenovergestelde van Satan. Daar lezen we over de Heer Jezus. En ik kan natuurlijk niet alles erover zeggen omwille van de tijd. Maar ik wil wel daar een lijn uithalen. In Filippenzen 2 vers 5. Daar zegt Paulus, laat daarom die gezindheid in u zijn. Die ook in Christus Jezus was. Die hoewel hij in de gestalte van God was. Het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Maar zichzelf ontledigd heeft. Door de gestalte van een slaaf aan te nemen. En aan de mensen gelijk te worden. En in de gedaante als een mens boven bevonden. Heeft hij zichzelf vernederd. Tegenovergestelde van Satan, die zichzelf wilde verheffen, heeft Jezus zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. En daarom heeft God hem niet uit de hemel gestoten, maar heeft God hem, vers 9, ook bovenmate verhoogd, hemelvaart. En heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Christus is ten hemel gevaren. En hij is daar gaan zitten op de troon. Opdat met als doel, vers 10, in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Als je dat nog nooit beleden hebt, persoonlijk, voor je eigen leven. Lees dan eens Romeinen 10. En als je met je mond belijdt de Heer Jezus. En gelooft dat hij de dood is opgestaan, dan zul je zalig worden. Veel mensen durven dat vandaag de dag niet. Maar dat is waar God het evangelie ons toe voor oproept. Dat uiteindelijk komt er een dag dat iedereen gedwongen zou moeten belijden dat Jezus Heer is. Maar nu kan het toch vrijwillig. Om een knieën te gaan, maar zonder te belijden. Als nietig schepsel. Te zeggen, Heer, u bent God. En u wil dat ik u belijd. En ik kan niet anders. Ik wil u belijden als mijn Heer. Maar u moet ook de Heer worden van mijn hart. Ik wil u volgen wat het ook kost. Want hij wil jou en mij helpen. Om die weg te gaan. Maar ik wil aan de hand van Filippenzen 2 duidelijk laten zien dat Jezus zichzelf heeft vernederd tegenovergestelde van Satan die zich verhief naar de troon. Jezus heeft zichzelf vernederd en daarom heeft God hem bovenmate verhoogd. Dan gaan we even naar Hebreeën. Hebreeën hoofdstuk 1. Hebreeën hoofdstuk 1. Vers 3. Ja, het is heel hoofdstuk 1 is mooi, maar dat is allemaal te veel. Maar in elk geval, Hebreeën 1 vers 3, er staat hij, de Heer Jezus, die de afstraling van Gods heerlijkheid is. En de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden op Golgotha, door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Weer gaat het hier over hemelvaart. Hij heeft zich daar gezet. En dan lezen we in vers 8. Maar tegen de zoon zegt hij, zegt God. God zegt tegen de zoon, uw troon, o God. Dus als iemand nog twijfelt dat Jezus God is. God zegt zelf hier, tegen de zoon, uw troon, o God. Dus God noemt Jezus God. Dat is heel duidelijk bewijs. Jezus is God. Uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van het recht. Dan gaat het weer over de heerschappij van de Heer Jezus. Die hij heeft gekregen en hij is daar gezet aan de rechterhand van de Vader. Op de troon is hij gaan zitten. En weet je wat ik nou zo wonderlijk vind? Jezus verliet de hemel als God. Moet goed over nadenken. Jezus verliet de hemel als God. En heeft zichzelf vernederd tot de kruisdood toe. Maar is teruggekeerd. Niet alleen als God, maar ook als mens. Sinds 2000 jaar pas zit er een mens op de troon die wij straks gaan ontmoeten. En Satan heeft knarsetanden moeten toezien, zou je kunnen zeggen, dat de troon waar hij naar jaagde. Daardoor is hij verstoten uit de hemel, is nu bezet door de Zoon. Tot in eeuwigheid. Onze Meester, onze Heer Jezus, Christus, heeft voor eeuwig alles volbracht aan het kruis van Golgotha. Maar alleen als hij aan het kruis was gegaan en daarna was begraven en was opgestaan en niet naar de hemel was gevaren, had het nooit Pinkster kunnen worden. Christus is uiteindelijk naar de Vader gegaan op de troon, zodat hij uiteindelijk met Pinkster de geest kon uitstorten, zodat de Heilige Geest in een ieder zou komen die gelooft. En wat vind ik zo heerlijk, Jezus is uiteindelijk onze voorloper met als doel, Hebreeën 2 vers 10, ik hoop dat u mij nog kunt volgen, met als doel Hebreeën 2 vers 10, wat staat daar? Want het past hem om wie allen dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij om veel kinderen, beter vertaald als zonen of dochters, tot heerlijkheid te brengen. De leidsman, de voorloper, dat is een ander woord voor leidsman, van hun zaligheid door lijden zou heiligen. Dus wat zien we hier? Jezus is de leidsman, de voorloper, die de troon heeft bezet. Maar hij moest wel gehoorzaam worden tot in de dood. Hij moest die barre weggaan tot aan de kruisdood. Hij is gehoorzaam geworden. En omdat hij zichzelf heeft vernederd. En ook wij worden opgeroepen. Wie zich vernedert, die zal God verhogen. En van nature zijn we allemaal ikgericht. En daarom moet er een einde komen aan het ik. En dat heeft Christus gedaan aan het kruis. En daardoor kon Paulus zeggen, Galaten 2 vers 20, doch niet meer ik leef, maar Christus leeft nu in mij. In hem was het Christus die daar leefde. Dat is het wonder van het nieuwe verbond, dat ik niet meer moet voldoen zelf in eigen kracht aan de eis van God, maar Christus in mij doet zijn werk. En dat is het verlangen van ons allen, collectief. Christus in ons, die zijn werk wil doen. Hebreeën 5 vers 8. Daar staat, hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. Jezus moest gehoorzaamheid leren. Het moest in praktijk zichtbaar worden dat hij werkelijk de zoon van God was. Dus zijn gehoorzaamheid werd zichtbaar in de praktijk van zijn leven. Wat denkt u wat God verlangt in ons leven? Als wij toch ook overwinnaars zijn, willen zijn. Dat toch ook wij gehoorzaam zullen zijn aan datgene wat God van u en mij vraagt. Dat zichtbaar wordt in ons leven. En toen hij vers 9 volmaakt was geworden, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Christus is de voorloper. Ook Hebreeën 6 zegt dat nog even, ter ondersteuning, in vers 20. Dat in de hemel, vers 20, daar is de voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus. Die naar de ordening van Melchizedek hoge priester geworden is tot in eeuwigheid. Christus is de hemel binnengegaan als voorloper. Met als doel om vele zonen mee te trekken die hemel in. En die met hem mogen zitten op zijn troon. Want ook dat staat in de Bijbel. En we gaan verschillende teksten door, heb ik gezegd. In Openbaring 3 staat dat. Die troon waar Satan een jaagde. En daardoor is hij uit de hemel neergestoten. Tegenovergestelde van Jezus. Die zichzelf vernederde, maar is verhoogd. Is gezet op de troon, maar nou is het zijn verlangen dat wij ook daar komen op die troon. Want wat staat er in Openbaring 3, vers 21? Dat gaat hier over de gemeente van Laodicea, die lauw geworden was. Maar dan zegt hij, elke keer roept hij op waar ze zich van moeten bekeren tegen al die gemeentes. En dan staat er steeds wie overwint. Dus blijkbaar is er een mogelijkheid dat er overwinning kan zijn in ons leven. En dat heeft Christus tot stand gebracht toen hij als leidsman binnen is gegaan, de hemel is binnengegaan, als voorloper. De Heilige Geest heeft uitgestort, opdat hij nu in ons ook dat overwinningsleven kan leven. Want er staat, wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Christus zit al op de troon. Maar hij verlangt ook dat wij daar zullen zitten en komen op zijn troon. Zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn vader op zijn troon gezet heb. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Het is zo'n belang, broeders, zusters. Soms kunnen we zo makkelijk misschien denken, we hebben de Heer Jezus aanvaard, onze zonde beleden. We hebben de Heer Jezus aanvaard, we zijn gered, prijs de Heer. Maar het is Gods verlangen dat we overwinnen. Dat Christus werkelijk zichtbaar wordt in u en mijn leven. En is dat nou juist niet de moeilijkheid in ons leven? Hier zitten misschien ook wel mensen die zeggen, ja, als ik naar mezelf kijk, altijd maar angst, niet durven getuigen. En als ik lees in de Bijbel wat God van mij vraagt, het is zo moeilijk eigenlijk christen zijn. Of kennen jullie dat niet, die gedachten? Wat God van ons vraagt. Die lat van het kruis ligt zo hoog. Het gekruisigde leven. Hoe kan ik daar ooit aan voldoen? En dat vind ik zo'n heerlijke boodschap ook vandaag. Dat Paulus dat kon zeggen. Laten we hem even voorlezen in Galaten 2. Galaten 2. Vers 19. Dus nog steeds met de vraag even van hoe kunnen wij dat christenleven leven? Wat zegt Paulus in Galaten 2, vers 19? Want ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Opdat ik voor God zou leven. De wet is niet gestorven. Paulus zegt, ik ben gestorven. Ik weet dat de dag van gisteren, dat ik misschien wel 100 keer gelezen, nooit begrepen. Maar toen ik tot geloof kwam, heb ik dat zo letterlijk persoonlijk ervaren. De wet was zo drukkend op mij, wat de wet van mij eiste, dat leven van God. Ja, ik werd aan alle kanten veroordeeld. Er was geen ontkoming aan, dan één ding, dat is te sterven. Dan zou ik daaraan ontkomen, maar dat zegt Paulus. Hoe was Paulus gestorven aan de wet? Hij geeft het antwoord in vers 20 eigenlijk. Hij zegt, ik ben met Christus gekruist. Dat Paulus zag, omdat Christus gestorven is voor mijn zonde. De wet veroordeelde ook Paulus. Die heeft ons veroordeeld. Maar Christus heeft de straf die daarop volgt, omdat wij ons niet konden houden aan de wet, heeft hij de straf gedragen aan het kruis van Golgotha. En daarom zegt Paulus, ik ben met Christus gekruisigd, want hij zag dat Jezus het oordeel voor u en mij heeft gedragen. En dan zegt hij, en niet meer ik leef, wat lazen we in Jesaja, zeg ik het goed, Jesaja hoofdstuk 14 over de Satan, 5 keer het woord ik. Het gaat over ik. En wij kunnen ons soms ook zo worstelen. Ik voel weer die ik opspelen, ken je dat? Maar Paulus die zegt, ik ben met Christus gekruisigd. Als ik nog strijd tegen die oude, dan strijd ik de verkeerde strijd. De oude is gekruisigd. En er is ook een mogelijkheid om ons oude leven te begraven in de doop. En op te staan met hem. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof. Niet meer door de wet, maar door het geloof in de Zoon van God. Geloof is zeer belangrijk. In datgene wat het woord over u en mij zegt. Wie in mijn woorden blijft, hij zal de waarheid kennen. De waarheid zal hem vrijmaken. Ook in 1 Johannes, ik dacht in 1 Johannes 2, hoef je niet op te zoeken. Daar gaat het ook over jongelingen. Gij hebt de boze overwonnen. Het is nogal wat, hè? Overwinnaars, gij hebt de boze overwonnen, omdat het woord in u blijft. Je hoeft dus niet oud voor te zijn in de Heer. Gij jongelingen, die nog maar kort tot geloof waren gekomen. Gij hebt de boze overwonnen, omdat het woord in u blijft. Broeders, zusters, wat is het van belang dat we het woord verstaan. Ik kom ook vandaag de dag zoveel mensen tegen die soms jarenlang in de kerk hebben gezeten. Van de week nog een man. En we hadden het er zo over. En die zei van ja, je moet het van binnen voelen. Hè? Heel zijn leven lang gaat hij naar de kerk, want daar moet hij het ooit een keer gaan voelen. En hij wacht, en hij wacht, en hij wacht tot God iets gaat doen. En ik bad innerlijk, Vader geef mij de woorden, dat ook zijn ogen zullen opengaan voor deze verblinding. We hebben een geweldig gesprek gehad, ik heb heerlijk mogen getuigen. Van de liefde van Jezus. En weet u, mij raakt het dan, en soms vind ik ook dat het mij tekort raakt, zeg ik heel eerlijk. Als mensen jarenlang in de kerk kunnen zitten, met droge ogen kunnen zeggen, ja, als God me niet uitverkoren heeft, ga ik verloren. God heeft zijn zoon de Heer Jezus is uitverkoren. En Gods woord roept ons op om niet alleen te komen tot het kruis, maar ik moet ook aan het kruis. Een einde komen mijn ik. En dat is verdraaid moeilijk, want al het vlees gaat daar tegenin. De strijd tussen geest en vlees. Maar de geest is uitgestort en de geest wil ons daarbij helpen om dat nieuwe leven te leven. Ik kan het ook echt niet. Ik heb zo vaak dat ik denk, oh, hoe moet het, Heer? Ik vind het eng. Preken, idem dito. Ik kan het ook niet. Ik ben afhankelijk van Hem. Maar de Bijbel zegt dat Hij alles geeft wat nodig is. Geloven we dat ook? En ik mocht die man vertellen dat Christus alles heeft volbracht. Ik zeg, in het Oude Testament, ik zat te lezen over de Israëlieten als ze gezondigd hadden. Ik zeg, de ene was rationeel, de ander was emotioneel. Ik zeg, als ze beide gezondigd hadden, moesten ze beide naar de tabernakel. Beide moesten met een lam komen. Beide moesten hun zonde belijden aan de priester. Beide moesten hun handen leggen op de kop van het lam wat stierf in hun plaats. En beide kwamen ze buiten vrij uit. En die ene die zou kunnen zeggen, heerlijk, wat een heerlijk gevoel, ik ben vergeven. En die ander zegt, ja, ik voel niks, maar het is zo, ik ben ook vergeven. Zoveel mensen worden misleid, ook door een gevoel. Het gaat niet om gevoel, het gaat om de waarheid. En ik zeg u eerlijk, tegelijkertijd, het is heerlijk als je het voelt. Maar het kan ook zo misleidend zijn, want dan ga je wordt het een soort drugs dat je het moet voelen. Maar het gaat niet om gevoel, het gaat om de waarheid waarin ik moet staan, dat ik nuchter moet zijn. Wat zegt het woord van God? Wie zijn zonde beleidt en zijn handen in het geloof op Jezus legt, is een zekerheid dat God heeft gezegd, wie zijn zonde beleidt en Hem aanvaardt, is behouden. Maar behouden zijn is niet genoeg, broeders, zusters, in de zin van wel voor je behoud. Als je gelooft in het bloed van het lam, maar het is Gods verlangen met Pinksteren juist, dat we collectief als gemeente de heerlijkheid van God mogen laten zien. In deze wereld zoveel puinhoop, zoveel verdriet, zoveel pijn. En dan ligt die lat heel hoog, inderdaad. En dat wil ik ook even naartoe met jullie. Als we kijken naar 1 Korinthe 13. 1 Korinthe hoofdstuk 13, weer even een paar versen. In 1 Korinthe hoofdstuk 13, vanaf vers 4, gaat het over, heel dat hoofdstuk gaat over de liefde. En stel je voor, iemand heet hier in ons midden, misschien Kees, ik noem maar even een naam, ik weet het niet. Maar stel je voor Kees. En je zou invullen de naam Kees, of je eigen naam, dat bedoel ik eigenlijk. Hè. Vul je eigen naam in. De liefde is geduldig, dus met andere woorden, Kees is geduldig. Kees is vriendelijk. Kees is niet jaloers. Kees pronkt niet. Kees is niet gewichtig. Kees handelt nooit, niet ongepast. Kees zoekt niet haar eigen belang. Kees wordt niet verbitterd. Kees denkt geen kwaad. Kees verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar Kees verheugt zich over de waarheid. Kees bedekt alle dingen. Kees gelooft alle dingen. Kees hoopt alle dingen. Kees verdraagt alle dingen. Als we nou even tot hier lezen, over dit stukje. Als ik mijn naam hier moet invullen, dan moet ik onderaan de streep zeggen dat het geen waarheid is. Als we eerlijk zijn. Hoe ver zijn we hierin gevorderd? Dan kan ik alleen maar zeggen dat het genade is als je daarin gevorderd bent. Als je nou hierover nadenkt, is dit niet juist het moeilijke van het christenleven dat de lat zo hoog ligt en dat wij zo kunnen ploeteren, hoe moet het nou? Want ik kan het echt niet. Iemand gaat op je tenen staan, geestelijk in de gemeente. Hij doet je pijn misschien wel, maar ja, je blijft normaal handelen, je wordt niet ongepast, je wordt niet verbitterd, je gaat niet je eigen belang zoeken bij anderen. Als er nou eens diep over na, dit is wel het woord van God. Met andere woorden, ik moet er volkomen aan. Dat is wat Paulus zegt. Toch niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En dat is het wonder van het nieuwe verbond. Want als ik hier nou de naam Jezus invult, gaan we het nog een keer lezen. Jezus is geduldig. Jezus is vriendelijk. Jezus is niet jaloers. Jezus pronkt niet. Jezus is niet gewichtig. Jezus handelt niet ongepast. Jezus zoekt niet zijn eigen belang. Jezus wordt niet verbitterd. Jezus denkt geen kwaad. Jezus verblijdt zich niet over de ongerechtigheid. Maar Jezus verheugt zich over de waarheid. Jezus bedekt alle dingen. Jezus gelooft alle dingen. Jezus hoopt alle dingen. Jezus verdraagt alle dingen. En als ik dan onder andere streep moet zeggen, klopt dit? Dan moet ik zeggen ja. Voor de volle 100%. En dat is nou het wonder van Pinksteren. Dat het niet meer ik is die dit moet volbrengen, maar Christus in ons, collectief. Niet meer jij buitengesloten, maar het is Gods bedoeling dat heel de gemeente vol is van zijn heerlijkheid. En dat wij met elkaar zijn heerlijkheid openbaren naar de wereld om ons heen. Is dit niet juist de moeilijkheid ook in ons christenleven misschien wel? Dat we weten verstandelijk, het is mogelijk om overwinnaars te zijn. God roept ons ertoe op in Openbaring 3 bijvoorbeeld, wat ik net voorlas. Maar ja, de duivel, het is zo moeilijk. Ons vlees, de wereld trekt. Al die dingen. Weet u, Jezus weet precies waar u en ik doorheen gaan. Jezus weet precies onze strijd. En ik kan er een boek over schrijven in mijn eigen leven. Daar ben ik heel eerlijk in. En toch is het boek groter van zijn genade. Gods genade, hij is trouw tot een eeuwigheid. En zo snel kun je door de moeilijkheid van het leven, als het ware weer een sluier krijgen en denken, ik moet het allemaal weer zelf kunnen. Maar om opnieuw te komen vandaag en te zeggen, Heer, hier ben ik. Met al mijn fouten, met al mijn gebreken. Ja, Heer, ik heb gezondigd. Ja, Heer, ik ben ongepast geweest. Ja, Heer, ik ben niet liefdevol gebleven. Ja, Heer, ik ben zelfs verbitterd geraakt, omdat broeders me pijn hebben gedaan. Maar Jezus zou het niet doen. Als wij voller worden van Jezus. Dichter bij Hem leven. En ik hoop dat we daar met elkaar iets meer van mogen zien vandaag. Dat het niet meer wij is, niet meer ik is, maar Christus in ons die het echt doet. Christus, daar moet ik vol van zijn. Hij doet het in ons. Dat is de belofte van het nieuwe verbond. Daar moet gepreekt worden, daar moeten we uit leren leven met vallen en opstaan, want we krijgen wel oefeningen. Jezus is uiteindelijk ook door veel strijd en lijden heen gemoet om uiteindelijk die troon te bezetten. Denk u dat mijn en uw weg anders zou zijn? Maar het wonder is met Pinksteren, dat wij niet alleen zijn. Dat Hij erbij is, dat Hij u kent. En dat ik het aan Hem mag vertellen. Patronen misschien wel. Zondige patronen. Dat ik het breng aan de voet van het kruis. En zeggen, Heer, ik wil dit niet. Ik weet dat het fout is, maar verander mij van binnenuit. En soms vergeten we, denk ik, door de moeites van het leven, dat God bezig is om u en mij te trainen. Om overwinnaars te worden. De training, als je naar een sportschool gaat en je wil grotere spierballen hebben, dat gebruik ik vaak als voorbeeld, dan ga je niet gelijk bij 100 kilo beginnen, toch? En als je dat wil bereiken in die 100 kilo, ik noem maar een zijstraat, ik weet niet of dat lukt, maar als je dat wil bereiken, dan begin je misschien bij 30 kilo of 20, weet ik het. Een simpel voorbeeld, maar geestelijk. Als wij in kracht willen toenemen, zullen ook wij verzocht worden. En dan is het de bedoeling, als ik mijn ogen richt blijf houden op Hem, niet op mijzelf. Niet zoek naar mijn gevoel, waar die man over sprak, ik moet het voelen. Maar ik me vasthoud aan de waarheid, ziend op Jezus, de leidsman, die voorgegaan is, die binnengegaan is. En Hebreeën 6 zegt, mijn anker ligt daar vast. Ja, het bootje kan nog heen en weer geschud worden, maar Hij is bezig om ons als overwinnaars ook binnen te halen. Dat gaat door stormen heen, broeders en zusters. Maar in die storm moet ik leren te vertrouwen op Hem. Want de stormen in ons leven zijn bedoeld om ons dichter toe te trekken naar het vaderhart van God. Het is Gods verlangen om Hem beter te leren kennen. Wat Hij kan doen in u en mij. Met al mijn mislukkingen. Met al mijn zelfpogingen. Hoeveel mensen zijn er niet afgehaakt zelfs. Omdat ze niet begrepen hebben dat het niet meer ik is. Ze hebben geprobeerd het zelf te doen. En kwamen erachter dat het niet lukte en ze zijn afgehaakt, want God doet niks. Maar ze waren nog niet op dat punt. Dat ze erkenden, Heer, ik kan het inderdaad niet. En dat is moeilijk hoor. Zeker als je denkt dat je iets kan. Ik heb vaak ook gevochten om iets te zijn. Niet altijd per se bewust. Maar gevochten om iets te zijn. Maar het maakt je uiteindelijk kapot. Want je gaat het niet redden. Maar weet u, genade is zo ontmoeilijk als het ware om te ontvangen. Tegelijkertijd zo heerlijk. Ik hoef het niet te kunnen. Hij doet het in mij. Maar we krijgen wel trainingen, broeders en zusters. En misschien heb jij vandaag die bemoediging nodig. Je denkt, ik zie het nog niet. Ik heb een strijd mee. Maar ik wil iets beleven van Pinkster, dat Hij in de strijd mij helpt. Weet u, in het Oude Testament, daar was ik van de week zo door geraakt. Gaan we nog even een stukje lezen. In Jeremia. Hoewel dat natuurlijk nog geen Pinkster was geweest. Moet je nagaan in het Oude Testament. Zonder dat het Pinkster was. Maar Jeremia had een hele zware taak in zijn leven. In Jeremia hoofdstuk 12. Als je Jeremia hoofdstuk 11 leest, dan lees je dat het zo ver ging zelfs dat ze uiteindelijk Jeremia als een lam ter slachting wilden leiden. Ze wilden hem eigenlijk doden. Ze vonden Jeremia een lastig iemand. Want Jeremia sprak de woorden van God. En als je echt gaat verdiepen in wat Jeremia heeft beleefd, deze man moet zich eenzaam hebben gevoeld. En misschien zit jij hier, te midden van de groep. Misschien wel in een gezin, ouders, kinderen. Je bent zeker als een onderdeel van de gemeente en toch ben je eenzaam. Ken je dat? Eenzaam zijn. Er zijn heel veel mensen vandaag de dag eenzaam, ook te midden van de massa. Nou, Jeremia weet wat dat betekent, eenzaam te zijn. En wat gebeurt er? En Jeremia die worstelt eigenlijk met het feit, Heere, ik doe uw wil. Maar alles om mij heen heeft lak aan uw woord. En waar blijft u nou? Want u kan wel dit zeggen, maar ik zie er niks van. Ik voel het niet, zouden wij zeggen vandaag de dag. Maar Jeremia, Gods ogen doorlopen de ganse aarde. Staat in Kronieken, ik weet even niet meer uit mijn hoofd welk hoofdstuk. Maar Gods ogen doorlopen de ganse aarde om dien krachtig bij te staan. Wiens hart volkomen naar hem uitgaat. God kent je. En ik hoop dat je vandaag zegt, Heer, ik wil opnieuw mijn hart. Dat ik naar u uit mag gaan. Dat ik dat leven van u mag leren kennen. Zelfs in de moeites van het leven. Door lijden heen. En wat staat er dan in Jeremia 12? Laten we die 5 versen lezen. Of 6 versen, de eerste 6 versen. Heere, u zou rechtvaardig blijken wanneer ik met u een rechtszaak zou voeren. Jeremia wist heel duidelijk dat zijn God die hij diende rechtvaardig is. Toch wil ik er met u over uw oordelen spreken. Want ik zie er namelijk niks van. Ik dien u en ik heb het alleen maar moeilijk. En zij doen alles wat God verboden hebben, maar er komt geen oordeel, het gaat hun zelfs goed. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Waarom is de weg van de goddelozen voorspoedig? Daar worstelde Jeremia mee. Waarom hebben rust alleen die in ontrouw trouweloos handelen? Waarom hebben ze rust? Waarom gaat het hun goed? Ze zijn trouweloos. En ik, Heer, ik ben trouw, ik dien u. En ik merk er zo weinig van. En toch ziet God je. Vers 2. U hebt hen geplant, ook hebben zij wortel geschoten. Ze gaan hun gang, ook dragen zij vrucht. U bent nabij in hun mond zelfs. Maar ver van hun nieren. Dus mensen kunnen over God spreken, maar de God zelf is er niet eens. U echter, Heere, kent mij. Vers 3. U ziet mij, u beproeft mijn hart dat met u is. Ruk hen weg als schapen ter slachting. Hij zegt eigenlijk, Heere, zet ze apart. Bereid hen voor op de dag van de slacht. Zet hun apart. Dat er dan een einde komt aan het leven, het goddeloze leven wat zij leven. Hoe lang moet zelfs het land treuren, vers 4. Het gewas op heel het veld verdorren vanwege het kwaad van wie daarin wonen. Vergaan de dieren en de vogels, omdat zij gezegd hebben, hij ziet ons einde niet. Zelfs het land en de dieren moesten lijden door de zonde van de mensen. Dat had gevolgen, had Jeremia gezien. Maar ondanks dat ging het voor het oog voor die mensen toch nog goed. Want er staat meerdere keren in de Bijbel, let op hun einde. En ik heb gezien van mensen die alles, die ook gezegd hebben, jaren geleden al, joh, ik heb er niks mee. En dan kijk ik verder, 10 jaar verder, en dan kijk ik naar hun leven en zeg, Heere, ik moet eerlijk zijn, uw woord is waar, ik ben er niet jaloers op. Of het gaat fout in hun leven. Moet ik dan lachen? Nee. Dan mogen wij bidden, dat ze nog tot 1 keer mogen komen. En dan komt God aan de hand van deze vraag, kunnen wij dat niet soms ook hebben? Aan de hand van deze vraag, de moeilijkheid waarin je zit. Waar is God? Ik ben er eigenlijk een beetje klaar mee. Altijd die strijd. Hebben jullie dat nooit gedacht? Ik heb dat wel eens gedacht. Toen ik tot geloof kwam, toen dacht ik, we gaan de wereld veroveren voor Jezus. We gaan in vuur en vlammen. Ik geloof dat heel de straat, alle komen tot geloof, want wij preken de waarheid. Ken je dat? En soms moet ik mezelf oproepen, Heer, die eerste liefde. Vast te houden aan Jezus Christus. Die door ons heen wil werken. Maar door de strijd kunnen we soms moe worden. En ook Jeremia, die werd moe. En wat zegt God dan als een heel opmerkelijk antwoord in vers 5? Dat heeft mij echt al een paar weken getroffen. Dan zegt Gods antwoord tegen Jeremia. Wanneer u met hardlopers meerent. En die maken u al moe. Hoe moet u dan wedijveren met paarden? Want God wist wat er met Jeremia zou gaan gebeuren. Als je een paar hoofdstukken verder leest, Jeremia 20 bijvoorbeeld, hoef je niet op te zoeken. Dan wordt Jeremia een nacht vastgezet in een blok, geen pretje. Gevangen genomen. Hij wordt opgesloten, Jeremia 38 vers 6, in een waterput, zelfs in slijk, dreigt hij te vergaan. Maar hij is nu al moe met hardlopers. En dan zegt God, als je nu al moe wordt, hoe moet je dan straks wedijveren met paarden? Met andere woorden, het gaat zwaarder worden. Is dat dan een bemoediging? Als ik jullie nu vertel, je hebt het zwaar en het wordt straks nog zwaarder. De Heer, hoe kan ik dit duidelijk verstaan? Weet wat ik een geweldige bemoediging vind en ik hoop dat je hem pakt. Dat God nooit van ons vraagt om te wedijveren met paarden zonder ons eerst getraind te hebben met hardlopers. 1 Korinthe 10 vers 13 zegt Paulus ook. Er is geen verzoeking die wij niet aankunnen, want bij de verzoeking zal God ons de uitkomst geven. Dat is de waarheid ook van het nieuwe verbond. Dat Gods geest ons de uitkomst geeft dat we als we op hem gericht zijn. Hij beproeft ons. Hij beproeft ons en laat het toe ook dat wij verzocht worden, want God verzoekt niemand. Maar hij beproeft ons wel. En ook Jeremia werd zwaar beproefd. Het is het antwoord van God. Joh, ik ben bezig om jou te trainen. Om je sterker te maken voor de strijd die nog komt. En ik zeg u heel eerlijk. Wij kunnen misschien nu soms moe zijn van dingen. Maar als we eerlijk zijn om ons heen kijken wat er in de wereld gebeurt. Kan het nog wel eens zwaarder gaan worden. Laat ons oog gericht houden op Jezus. De leidsman die zijn leven in u en mij wil leven. Hoe is het met Christus in ons leven? 1 Korinthe 13. Van dat lezen van 1 Korinthe 13, wat we net gelezen hebben. Dat de liefde niet verbittert. Ik kom mensen tegen christenen tegen die zoveel tegenstand hebben gehad. Die verbitterd zijn geraakt. En daaruit gaan reageren. Uit de pijn gaan reageren. Maar dat is een bewijs dat we niet vol zijn van Jezus. Die jou wil vullen met zijn bevrijding. Met zijn liefde. En mag dit ook een aansporing voor u en mij zijn. Ook vers 5b. Want dan zegt hij ook nog een keer als het ware zoiets. Wanneer u het alleen in een land van vrede vertrouwt. Hoe moet u het dan maken in de trots van de Jordaan? En de trots van de Jordaan kun je lezen in Jeremia 49 vers 19. En in Jeremia 50 vers 44. Wat letterlijk eigenlijk betekent het hol van de leeuwen. Waar hij nog in moest komen. Dus als Jeremia, als je nu al moeite hebt in het land van vrede. Waar het nog tussen haakjes vrede is. Je hebt daar nu al zoveel strijd. Hoe moet het dan straks in het hol van de leeuw? En ik heb ook wel eens als kind vaak, dat ik wel eens dacht. Ja, als je nou de Heer mag kennen en ze komen echt voor je te staan en het gaat jouw leven kosten. Blijf ik dan wel overeind? Dan zou ik vandaag de dag niet zeggen, ik blijf overeind. Mij kan niks gebeuren. Eén ding weet ik, we zijn afhankelijk van hem. Maar de getuigenissen van het verleden bewijzen dat God geeft op het moment dat je het nodig hebt. Dus wees dus niet bezig met dingen die op dit moment geen waarheid zijn. Wees bezig met Christus die ons wil trainen. En trainen dat kost inspanning, broeders en zusters. Het komt niet aanwaaien. Pinksteren is de Heilige Geest uitgestort. Inderdaad, Petrus was vroeger een bangerik, maar op Pinksteren stond hij daar vrijmoedig te getuigen. Is dat ook niet vandaag in ons leven? Ik ken het in mijn eigen leven ook, die mensenvrees. Ik hoor vandaag mensen die zijn bijvoorbeeld 50 jaar en dan komt de Heer, ik noem maar even Zijstraat, en dan komen ze tot overtuiging, ik moet me laten dopen. En dan is er strijd omwille van hun ouders nog. Ken je dat? Daar veroordeel ik niemand mee. Maar zo hevig kan die strijd zijn. Wat vindt mijn naaste? Wat vindt mijn familie? Dat is een training. Om ons vast te houden aan hem die ons traint. En waar we echt mogen rekenen op zijn kracht ook vandaag. Want het is niet alleen met Pinkster, wat ik zeg. Moet ik zeggen, heel veel mensen denken bij Pinkster dat het een soort kracht is die ons alles helpt. Maar het gaat veel meer dan een kracht ontvangen. Het gaat erom dat Christus in u en mij openbaar komt in ons dagelijks leven. Om een bruid bevat te zijn. En zo ook Jeremia gaat door strijd heen. Maar God gaat hem als antwoorden. Joh Jeremia, je moet eigenlijk niet klaar. Ik ben je aan het trainen. Ik ben met je. Ik ben je aan het versterken. Ik wil je sterker maken voor de strijd die nog komt. Zodat je ook in die strijd staande blijft en niet afhaakt. Willen wij ook buigen voor hem. Als we getraind worden in een zwaardere strijd. Kijk, als wij naar groep 1 gaan, dan krijg je niet de sommen van groep 3, toch? Of misschien krijg je in groep 1 nog geen sommen, maar je snapt het voorbeeld. Nou, zo is het ook geestelijk. We gaan van stap voor stap mogen we verder groeien in de Here, dichter naar Hem. Hij mag meer en meer langzaam maar zeker gestalt in ons krijgen. Hij is het echt die het doet. Misschien worstel je, ik heb nog zoveel mensenvrees, hoe kom ik daar vanaf? Dat is ten eerste om het te erkennen. Breng het bij de Here. Bid daarom. En je gaat elke keer als je je vastschrijft aan het woord van God. En pleit op zijn belofte. Here, het is niet meer ik, maar Christus in mij. U moet het in mij doen. Hij bewerkt het in ons. Maar ik mag meewerken om het uit te werken. En dan zegt hij verder vers 6. Waarom traint hij hem? Want ook uw broeders in het huis van uw vader. Ook zij handelen trouweloos tegen u. Ook zij roepen u luid na. Vertrouw er niet als zij vriendelijk tot u spreken. Dus zelfs zijn eigen broeders. Jeremia was eenzaam. Maar God kende hem. God zag hem. Hij bekrachtigde hem. En nu in het nieuwe verbond is het Gods verlangen. Misschien als gemeente eenzaam in deze donkere wereld. Maar het is Gods verlangen. Dat wij als gemeente krachtig mogen zijn. Niet in onszelf. Maar in de Heer. Kijk, in de praktijk ken ik ook dat je soms zo snel kan zeggen. Ja, maar ik ben zo zwak. Hoe vaak hebben we dat niet gezegd? Ik heb dat heel vaak gezegd. Ik ben zwak. Dat is ook waar. Ik ben zwak. Maar er staat ook zoveel teksten in de Bijbel. Maar dat wij uiteindelijk met Hem meer dan overwinnaar zijn. Bijvoorbeeld. Dat door Hem alles mij mogelijk is. Door Christus die mij kracht geeft. Dus de ene kant van de medaille is ik ben zwak. Maar de andere kant is ook dat we mogen laten zien dat ik met Hem meer dan overwinnaar ben. Door de kracht van de Heilige Geest. Niet in eigen kracht, maar het over te geven aan Hem die het in en door mij heen wil doen. En ook soms dat dingen meemaakt die ik niet begrijp, maar wel weet. Hij zal alle dingen doen meewerken ten goede. Hij vormt ons naar zijn beeld. Christus moet in ons openbaar komen. Jezus werd verzocht, maar hij bleef in de Heer. Als wij nou verzocht worden, kunnen we kribbig worden. Maar het is Gods bedoeling dat wij de liefde blijven uitstralen. Dat is niet met één dag gebouwd. En dan is het niet zo als je struikelt dat je gelijk geen kind van God meer bent. Maar God is je aan het trainen, joh. Dan kun je ook misschien wel gaan naar jezelf kijken. Ah, ik doe het echt niet goed. Die broeder is goed, maar ik red het elke keer niet. Je zou eigenlijk net als Jeremia zeggen, Heere, ja, ik word er eigenlijk moe van, maar dan komt ook de Heer naar jou. En dan zegt hij, daar sta op. Ik ben je aan het trainen om je sterker te maken. En ook als laatste in het Nieuwe Testament. Ook in het Nieuwe Verbond lezen we dat. In de Timotheusbrief. 2 Timotheus hoofdstuk 1. Daar lezen we nog van een godsman die vrees had voor dwaalleraren. Timotheus. 2 Timotheus 1. Vers 3. Er staat boven opwekking tot standvastigheid. Daar staat, ik dank God die ik van mijn voorouders aandien. Met een rein geweten. Terwijl ik zonder ophouden aan u denk in mijn gebeden nacht en dag. Wanneer ik aan uw tranen denk, verlang ik er vurig naar u te zien. Dit getuigt van broederliefde. Om met blijdschap vervuld te worden. Daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is. En dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois. En in uw moeder Eunice. En ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont. Daarom herinner ik u eraan, en misschien wordt u ook vandaag eraan herinnerd, de genadegave van God, die in u is door de oplegging van mijn handen aan te wakkeren. Als je vuur zijn gang laat gaan, dan gaat het uit, verlievelee. Als Gods geest je aansteekt, maar jij werkt niet mee, sommige mensen denken, ja, God moet alles doen, dan zouden we passief kunnen worden. Maar nergens lees ik van de godsman dat ze passief worden. Het is Gods geest die in mij werkt. Maar het werkt iets uit om mee te werken. Maar door de strijd van het dagelijks leven kunnen we soms niet meer het zicht hebben wat Pinksteren werkelijk inhoudt. De heerlijkheid van God in de gemeente. Dat de duivel er alles aan doet om ons in te fluisteren. Gedachten te geloven die van de leugenaar zijn. En ook Timotheus had strijd vanwege de dwaalleraren. En Paulus die gaat hem eraan herinneren. Dat hem genade gaven. God is die heeft ontvangen. Dat hij die aanwakkert. Hij had ze al ontvangen. Ik heb ook soms momenten gehad. En soms weken aan daarmee geworsteld. Dat ik al lang iets had ontvangen van de Heer. Maar ik dacht dat ik het opnieuw moest ontvangen. Maar het moest aangewakkerd worden. Als we gaven hebben ontvangen die God wil dat jij gebruikt. Maar jij hebt een aanleg voor angst, voor mensen. Dan word je daarop getraind. Dan krijg je daar strijd mee. En dan kun je je schuld terugtrekken. En zeggen, zien we wel, die wordt ook nog bevestigd. Door alles wat je om je heen is. Door gedachten en door mensen. Zien we wel, ja, die leugens hebben, lijken wel of ze gelijk hebben. Maar dan moet ik terugkeren naar het woord. Zelfs Timotheus moest eraan herinnerd worden. Wat zegt vers 7 dan? Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Dat is zijn geest. Dat ben ik niet, dat is zijn geest waar ik deel aan heb gekregen. Christus, de levende, woont nu in de gelovigen. En nou is het Gods verlangen dat 1 Korinthe 13, als het gaat over de liefde, lees dat thuis nog eens na, dat dat zichtbaar wordt in ons leven. In ons dagelijkse praktijk van ons leven. Heel eenvoudig, en ik heb zo vaak ook aan deze teksten mogen optrekken door Gods genade. Dat de vrees mij overkwam. En dat er gelukkig stond. Want ik heb geen geest ontvangen van vreesachtigheid, maar van kracht. En dat je in het begin nog heel krampachtig je vasthoudt aan die kracht. Terwijl het zoveel heerlijker wordt dat je gaat ontdekken, maar hij is het die mij vasthoudt. Hij is het die van mij houdt en zelfs zijn leven gaf aan het kruis van Golgotha. Maar broeders en zusters, ik hoop dat wij ook in de strijd overwinnaars mogen zijn. Dat we vandaag misschien opnieuw mogen opstaan. Dat opnieuw, als het ware, het vlammetje wat misschien een beetje gedoofd is, opnieuw aangewakkerd mag worden door de Heilige Geest. En dat komt niet aanwaaien, dat vraagt ook van toewijden. Heer, het is waar, in mijzelf heb ik het niet. In mijzelf ben ik vreesachtig. In mijzelf moet ik erkennen dat ik zwak ben. Maar u in mij, daardoor is alles mij mogelijk. Geloof je dat nog? Misschien bid je al jaren voor je naaste. En ze komen niet tot geloof. En je denkt, ah, laat me, het heeft geen zin dat gebed. Die gedachtes. Dat we vurig van geest mogen zijn, zegt Romeinen 13. Broeders, zusters, dat komt niet aanwaaien. Dat vraagt van ons toewijden, ons richten op hem. Op de Heilige Geest. Die Christus ons openbaart. Zoals Paulus zegt in Colossense 1, vers 27. Dat het Christus zelf is als de hoop der heerlijkheid in ons als gelovigen. Christus zelf woont in mij, snap ik dat? Nee. Maar als ik me daarop richt, merk ik elke keer weer overwinning. Maar dat vraagt wel dat ik ga verstaan. Hé, de duivel komt om de hoek kijken, die probeert me te ontmoedigen, die moet ik wederstaan. Dan speelt het vlees weer op. Maar het vlees kunnen we altijd overwinnen door de geest. Galaten 5. Dat is mogelijk. Wie in de geest blijft, dan zal beslist het werk van het vlees niet volbrengen zijn leven. Maar juist de geest schenkt ons de overwinning. Dat leven willen kennen. Maar daar hebben we ook elkaar voor nodig. Elkaar aan te sporen. Elkaar te helpen met het woord van God. In de waarheid te wandelen. Want de waarheid maakt vrij. Gij jongeling, gij hebt de boze overwonnen. Omdat het woord in u blijft. En als u nou vandaag eerlijk bent. Is het woord in u gebleven? Of heeft u het laten roven? Door de zonde? Heeft u het laten roven door leugens van de boze? Of door de wereld die weer trekt? Maar dan opnieuw. Aanspraak te maken op Galaten 2 vers 20. Heren, dit is de waarheid. Ik ben met u gekruisigd. Ik leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. En weet u, pas was mijn zoon jarig. En die wilde een fiets hebben. We hadden lang gezocht, allemaal op een marktplaats. En daar had ik altijd een hekel aan, zeg ik eerlijk. Maar goed, daar mag je ook voor bidden. Hè? Ik heb wel vaker ervaren, laten we ervoor bidden. Al dat getopte zagrijnigheid kun je ervan krijgen. Je bent uren bezig. En ik heb het liefst gewoon in één keer kijken, gelijk klaar. Dat heb ik het liefst. Zo zit ik in elkaar. Maar in elk geval, dat gebeurt dus ook bij ons niet. Maar dat we ervoor bidden. En we hadden ervoor gebeden, heer, wilt u het leiden? Nou, hij had een fiets, nou, die vond hij mooi. We waren overeengekomen en we zouden hem gaan halen. Maar ik heb heel vaak de trigger, een soort wet die dan komt. Oeh, dan kom ik andere mensen tegen en dan moet ik getuigen. Dat is soms een strijd in mijn binnenste. Ik moet getuigen, maar ik weet, oh heer, die vrees, hè. Stel je voor dat ik het dan niet doe en dan komt de aanklager, want ja, ik heb niet getuigd. Maar dat is nooit de gedachte, nooit de stem van God. Gods geest maakt waarlijk vrij. En de boze probeert ons opnieuw onder een wet te brengen. Maar Paulus heeft gezegd, en dat hoop ik dat dat duidelijk mag zijn vanmorgen. Het is niet meer ik, maar het is Christus in mij die het doet. En tegelijkertijd maken we dat niet passief, maar actief. En ik zeg in de auto, zeg Heer, deze gedachte wil ik niet toestaan. Ik wil me laten leiden door uw geest. Als u wil dat wij getuigen, moet u een opening geven. Dat ik ook ervaar dat het van u is, om het ook uiteindelijk als het ware in te koppen. En ik kreeg vrede, ik had rust. Weg die strijd, weg die gedachtes. En ik had rust, we gingen ontspannen daar naartoe. Maar ik geef maar even aan hoe soms de strijd bij mij kan zijn. Dat je per se denkt dat je iets moet zeggen. Nou, wat gebeurt er? We rijden daar naartoe. En nou, een vriendje van mijn zoon was mee. En nou, we waren er aangekomen. Uiteindelijk stappen we daaruit tot een vrouw open. En hij was van haar zoon die hem verkocht. Maar die was niet thuis. Tenminste, nog niet thuis. En ik zie die fiets staan. En ik vond die fiets eigenlijk wel zo erg mooi. Hij zag er bijna als nieuw uit. Dat ik eigenlijk een beetje achterdochtig werd. Van ja, wie gaat nou een fiets verkopen die er zo mooi uitziet? En dat was gewoon mijn gedachte eerlijk. Want ja, wij leven in een wereld waar je ook list en bedrog alles om je heen hebt. Dus daar ben ik wel waakzaam een beetje op. Probeer ik te zijn, laat ik het zo zeggen, met behulp van de Heer. Dus ik zeg tegen die vrouw, denk nou, laat ik gewoon een vraag stellen. Zeg maar, mag ik u een vraag stellen? Ik zeg, waarom doet hij eigenlijk zijn fiets weg? Want ja, wat is eigenlijk de reden? Hij ziet er zo mooi uit. En toen zegt die vrouw, nou, mijn zoon, die heeft suikerziekte. Ik heb wel van suikerziekte gehoord, maar wat het in de praktijk allemaal met zich meebrengt. Misschien zijn hier wel mensen die dit ook hebben, dat weet ik niet. Maar in elk geval, zij zegt, mijn zoon heeft suikerziekte en die gaat naar het voortgezet onderwijs. En we willen eigenlijk een andere fiets voor hem kopen, eigenlijk zo'n elektrische fiets. Dat het voor hem wat makkelijker is voor zijn lichaam. En toen zegt zij, want hij heeft het van mij gekregen, want ik heb het ook. Ze zetten zo zijn shirt omhoog. Er zat hier een kastje. En dat kastje dat registreert dan hoe de suikerspiegel, hoe zeg je dat? De suikergehalte is. En oké, nou ja, heel gebeuren. Dus ik zeg tegen die vrouw, dat kwam zomaar in me op. Ik zeg, hoe redt u het in uw leven? Met uw zoon die suikerziekte heeft, uzelf, want zij vertelde dus hoeveel, dat ze elke dag moest spuiten en allemaal moet bijhouden. En als je je inspant, schijnt het suiker weer anders te zijn dan als je je niet inspant. En dat schijnt heel veel, echt heel gedoe te zijn. Laat ik het daar even op houden. En ik stel die vraag aan die vrouw, heel eenvoudig. In terugkijkend in de wetenschap hadden we ervoor gebeden, het is Christus in mij. Ik kan het ook niet. En die vrouw die begint in één keer tranen te krijgen. Ik wist ook niet wat ik meemaakte. Dus die vrouw, dus ik zeg, ja, wat is er? Toen zegt die vrouw, nou, nooit is er iemand in mijn leven die dit vraagt. Iedereen hoort van mij dat ik suikerziekte heb, maar er is nooit iemand die verder vraagt. Hoe gaat het in uw leven? Zie je in de midden van de massa hoe mensen eenzaam kunnen zijn. Dus ik luister naar haar verhaal, ze begint te huilen. Over de pijn en haar moeites. En dat haar zoon daaronder moet lijden. Ze hebben het van haar gekregen. En toen dacht ik, hey, dat is ook een mooie inkomen. Als we daarna denken over Adam. Adam heeft gezondigd. Ik was daar niet, ja, tuurlijk. Hè, we hebben allemaal, zijn we schuldig. Maar Adam heeft toen de keuze gemaakt, waardoor we allemaal in, hoe zeg je dat, uit Adam hebben we allemaal deel gekregen aan de zondemacht. Elk mens, behalve Christus. Daarom is Christus ook niet uit Adam geboren. Maar uit de Heilige Geest. In de moederschoot Maria verwekt. Maar wat gebeurt er? Ik liet haar uitpraten. En toen was er maar een heel simpele inkopper. Toen was ik, vroeg ik, zeg, ben je gelovig? Ik denk, ja, dan moeten we toch uiteindelijk eindigen. Dus op een gegeven moment zegt ze, nou, zeg om eerlijk te zijn, ik ben niet gelovig opgevoed. Maar ze zegt, ik ben sinds kort met iemand van de kerk in aanraking gekomen. Bij een kerk hier ergens in de buurt. En ze zegt, toen heb ik heb een Bijbel gekregen. En ze zegt, ik heb meer met die kerkmensen, zei ze, dan met al die mensen die hier wonen. Die niet weten waarvoor zij leven. Er was een soort luikje voor haar opengaan. Waarvoor leef ik? En toen vroeg ik ernaar, ik zeg, kent u het evangelie? Zegt ze, eigenlijk niet. Zeg, wat houdt dat in? Dus ik heb haar heel eenvoudig het evangelie verteld. Dat Christus kwam naar deze aarde. En die de gebrokenen van hart wilt helen. En dan komen die woorden vanzelf ook. Ik ervaarde zo'n leiding van Gods geest. Dat God het woorden gaf om tegen die vrouw te spreken. En die vrouw die begint te huilen. Dat ik echt dacht van halleluja. God breekt mensen ook vandaag de dag. Getrouwd, kinderen, groot huis, dikke auto, alles hebben. Maar geen vrede. Hoe is het met jouw hart? Heb jij de vrede van God? Ja, ik weet het wordt aangevochten. Maar weet u, die angst waar ik mee begon. Die wet waar die duivel mij onder probeerde te brengen. Je moet. Je mag eenvoudig wegschoppen. Heer, ik ben uw kind. Wilt u het dan doen in mij? Dat we daarop gericht zijn op Christus. Die wil het echt doen in ons allen. Want ik kan het ook niet. Ik ben een mens van vlees en bloed net als u. En ik kwam zoveel vrijmoedigheid vrij. Dan lees je wat ook in Handelingen. Ze kregen vrijmoedigheid om te spreken. Dat was van Gods geest. En we stonden op straat. Ze vrouw, mag ik voor u bidden? Ze zegt, ja, dat is goed. Ik had daar het evangelie gedeeld. Ook aan de hand van het bandje wat ik altijd om heb. Ik had hier wel eens gedeeld. Wat het evangelie inhoudt, maar dat er een verlosser is. En dat de zonde gekomen is door de zondeval in Genesis. En ik ga met haar bidden op straat. En die vrouw doet netjes haar handen vouwen. En ik sta te bidden en mijn zoon, ik was eigenlijk helemaal niet meer bezig met die fiets. We waren aan het fietsen in de straat heen en weer. En dat was eigenlijk zo wonderlijk. Maar dat vriendje van mijn zoon was er ook bij. En die heeft het allemaal soort meegekregen. En die kende dit niet. Die zat op een gegeven moment te luisteren. Adem neemt ook te luisteren. En dacht ik, halleluja. Ik spreek tegen haar, maar ook dat ventje hoort dat. Wat ook Jezus nodig heeft. En wat gebeurt er? We waren klaar met bidden. En die vrouw bedankte mij. En het was zo boven alles verheven. In de zin van, die fiets was prachtig. Maar ik ging naar huis, dat snap je wel, met zoveel vreugde. Niet alleen met een fiets. Maar ook dat we daar het evangelie mochten delen. En ik had nog tegen haar gezegd, zeg, joh, je hebt een Bijbel. Zeg maar, lees je er wel eens in? Zegt ze, ja. Ik zei, nou ja, het is misschien niet altijd even eenvoudig. Hij zei, dat klopt. Ik zei, nou, ik heb ook nog twee mooie boekjes. Ik zeg, misschien kunnen die nog wat verhelpen. Nou, die wilden ze graag aannemen. En zo mocht ik eenvoudig twee boekjes geven aan deze vrouw. En eenvoudig het evangelie delen. Broeders, zusters, ik heb meerdere malen meegemaakt met mensen die zeggen, ik heb mensenvrees. En als ik hier zou vragen, heb je mensenvrees? Ik denk dat er misschien verschillende zullen zijn die hun vingers zouden opsteken. Dat hoeft niet. Maar het zou mijn verlangen zijn, broeders, zusters, ook hiervoor in de gemeente. Christus. En ik geloof dat het vaderhart van God is. Dat God verlangt, dat zijn Zoon, Jezus, collectief in ons, zichtbaar wordt in deze wereld. En dan praat ik niet gelijk allemaal over grote krachten en wonderen. Maar dan praat ik over de gezindheid van ons leven. De gezindheid van Jezus. Dat die zichtbaar wordt in u en mijn leven. En dat we opnieuw misschien mogen zeggen, Heere, ik heb ook geen geest ontvangen van vreesachtigheid. Maar van kracht. Met Pinksteren uitgestort. Maar die is ook in mij komen wonen. Van liefde en van bezonnenheid. En als je dit niet kent, maar je gelooft wel in Christus, zou het dan ook niet tijd om te zeggen, Heere, ik heb Jezus, ik heb u aanvaard, maar ik wil ook aanvaarden dat uw geest in mij wil komen wonen. Dat uw geest mij zal doortrekken om ook deze week de gezindheid van Jezus in mij te openbaren. Dat is wat de geest wil doen. Daarvoor kwam de geest, om de Zoon en de Zoon alleen te openbaren. Om het in ons te doen. Om in ons te zijn, bij ons te zijn en ons voortdurend te leiden. Ja, tot aan het einde van deze wereld. Amen. Laten we danken. Heere God, trouwe Vader in de hemel, ik dank u voor het wonder van hemelvaart. Ja, ik moet eigenlijk zeggen, Heer, het wonder van Pasen. Het wonder van hemelvaart. Maar ook het wonder van Pinksteren. Heer, ik dank u dat we hier vandaag rondom uw woord bijeen mogen zijn. En Heer, ik wil u eenvoudig vragen, wilt u zelf de naprediker zijn? Tot uw doel komen in ieder van ons leven. Naar zijn 1 Korinthe 13 neer, naar zijn leven leggen. En dan we zien daar dingen die niet zijn zoals u ze wil, dat ze zijn. Wilt u dan geven dat we dat bij u mogen brengen? Dat we daarvan verlost mogen worden, gereinigd mogen worden en opnieuw vervuld met uw geest. Dat we de liefde van u opnieuw zullen toelaten, maar ook. Zodat uiteindelijk als gevolg ook die liefde weer naar anderen mag stromen. Vader, als er dingen gebeurd zijn in ons gezin, waar u niet blij van wordt, dan wil ik u bidden, Heer, reinig ons daarvan. Met het bloed van Jezus. En leer ons om te gaan in de strijd, als u ons sterker maakt. Vader, ik bid voor een hem of haar, die het misschien moeilijk heeft. Dat u ze opwekt om op Jezus te zien. Die ons nooit iets geeft wat wij niet aankunnen. Maar die zelfs bij de verzoeking de uitkomst geeft. Heer, wil opnieuw zo uw naam belijden als Heer. U die daar zit op de troon. Als voorloper is binnengegaan. Zodat ook wij, als overwinnaars, als zonen Gods, eens ook daar mogen binnengaan. Maar tot die tijd bid ik, Heer, dat uw gezindheid in ons leven openbaar mag komen. Zegen zo al deze broeders en zusters, alle kinderen. En ik bid, o God, dat er vrede mag zijn in elk hart. Ook in de kleine kinderen. En Vader, ik wil ook bidden dat u schijnt met het licht van uw geest. En in ieder van ons hart. Als die mensen zijn die u niet kennen, o Hemelse Vader. U verlangt nog meer dan wij. En dan wil ik u bidden, Heer. Open onze ogen daarvoor. We kunnen het zo makkelijk zeggen, u verlangt nog meer dan wij. Maar weten we wel wat we zeggen? U verlangt, o Hemelse Majesteit. Om ons allen te doordrengen met de Heilige Geest. O Vader, we willen pleiten op het bloed van Jezus. Wat reinigt van alle zonde. Dat er kracht is in dat bloed om de duivel te wederstaan. En er is kracht in dat bloed. Om door dat bloed tot de Vader te gaan. Als een liefhebbende vader, niet alleen een schot op afstand, maar ook als vader dichtbij. Heer, ik wil u prijzen voor uw zoon. Openbaar uzelf, Heer, en ik bid nogmaals voor de geest van wijsheid. En de geest van openbaring en voor een ieder van ons leven. In Jezus' naam. Amen. Henk.